Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hey, Lucas hier. Het is natuurlijk een gekke week met alles wat er is gebeurd. Daar kun je ook naar luisteren in de podcast NRC Vandaag. Daarin praat ik je bij over de coronacrisis in Nederland eigenlijk. Maar voor onbehaarde apen heeft dat ook consequenties. En een van die gevolgen is dat we voorlopig hebben afgesproken om geen 3 gesprekken meer op te nemen, maar met z'n tweeën de studio in te duiken. We gaan wel gewoon door, want ook als iedereen thuis zit, is het natuurlijk fijn om te horen over al het moois dat wetenschap te bieden heeft. En ik denk dat we ook vandaag weer een heel erg interessant onderwerp hebben uitgekozen om uit te pluizen. Dus we gaan beginnen. Ja, je hoorde hier het Palestina-lied. Een lied dat West-Europese kruisvaarders zongen om de moed erin te houden op hun verre barre tochten. Vandaag gaan we het hebben over die kruistochten. Over een stukje geschiedenis wat iedereen wel een beetje kent van horen zeggen, dat ook dikwijls is geromantiseerd. Maar wat was nou precies de aanleiding voor die Europese mensen om richting Jeruzalem te reizen, om daar te gaan vechten en strijden voor God?
Ja, dat is een hele stapel motieven die er voor de hand liggen, maar God is er één van.
En we gaan het ook hebben over wat we nu weten over de kruistochten. Hendrik Spiering, jij bent daarom hier aangeschoven.
Hallo.
Bart Funnekotter zou hier ook bij zitten, maar hij werkt dus vanuit thuis vandaag. Maar we hebben hem wel gevraagd om bijdragers in te sturen, zodat hij er toch een beetje bij kan zijn. En Bart is bijvoorbeeld ook gevraagd waarom we het eigenlijk vandaag de dag nog over de kruistochten zouden moeten hebben.
De kruistochten zijn aan dit begin van de 21ste eeuw wederom bijzonder relevant, omdat zowel blanke rechtsextremisten als moslimfundamentalisten die geschiedenis van de kruistochten gebruiken om hun politieke ideeën te schragen. En aangezien zij hun lezing van de geschiedenis nogal dubieus is, is het zinnig om eens te onderzoeken en te ontdekken hoe die kruistochten nou echt verliepen en waarom er nou echt gevochten werd.
Ja, ben jij het daarmee eens, Hendrik, dat de geschiedenis van de kruistochten eigenlijk te pas en te onpas misbruikt wordt, eigenlijk voor moderne politieke doel?
Ongelooflijk. Ik heb notabene middeleeuws geschiedenis gestudeerd, maar nooit echt veel aan die kruistochten gedaan. Ik heb net 2 schitterende boeken gelezen, ook voor een stuk in de krant, van Dan Jones en Christopher Tyerman, een historicus journalist en een historicus die zijn hele leven al met kruistochten bezig is. En zelfs ik ben weer totaal van beeld veranderd door de ongelooflijke nuance. Het lijkt barbarij en gekkigheid, maar het is als eigenlijk vrij normaal. Als ik het een beetje overdreven zeg.
Oké, ik wil heel kort even mijn beeld van de kruistochten, mijn naïeve beeld van de kruistochten eigenlijk even hier op tafel leggen. En dan mag jij heel kort zeggen wat je daarvan vindt. En dan gaan we dat verder verkennen. Maar als ik denk aan de kruistochten, dan denk ik aan religieus geïnspireerde ridders die omwille van hun religie eigenlijk richting het Midden-Oosten trokken om Jeruzalem, de heilige stad, te veroveren op de moslims. En dan
check. Dat is het primaire motief. Anders waren ze namelijk nooit naar Jeruzalem gegaan. En waren ze gewoon in de buurt gaan vechten.
Ja, en is het dan met deze premissen, ligt het dan voor de hand dat dat in tijden van moderne spanningen tussen Oost en West ook weer uit de kast gehaald wordt en weer opnieuw geframed wordt eigenlijk?
Nou, ik vind dat eigenlijk niet voor de hand liggen, want loopt niet een directe lijn tussen de huidige conflicten en de middeleeuwen. Het was een totaal andere tijd. De verhouding tussen Oost en West was ook volkomen anders. Maar misschien kan Bart het eigenlijk veel beter vertellen.
Paus Urbanus II riep in 1095 alle christenen op om het heilige land te bevrijden van de moslims, die daar sinds de 7e eeuw de scepters waaien. En volgens de paus was het nu een opportun moment, omdat in de moslimwereld de nodige verdeeldheid bestond. Dus er was een goede kans dat de christenen daar nu erin zouden slagen om Jeruzalem, heiligste plek in het christendom, om Jeruzalem te bevrijden van de moslimbezetters, zoals zij dat zagen. Nou, er vertrok ongeveer een leger van 100.000 man van Europa uit Europa. Die kwamen in 1097 in het Midden-Oosten aan. Er vond toen een aantal veldslagen plaats en de Franken, zoals ze zich noemden, de westerse kruisvaarders, trokken aan het langste eind. En na 2 jaar vechten bereikten ze op 7 juni 1099 Jeruzalem. Ze sloegen hun tenten op voor de poorten van de heilige stad. En ze moesten daar gaan belegeren. En dat moest eigenlijk heel goed, goed over nagedacht worden. Maar de religieuze geestdrift liep zo hoog op. Dat de aanvoerders hun troepen bijna niet meer in bedwang konden houden. En op 13 juni, dus een week nadat het beleg werd opgeslagen, werden de muren bestormd. Nou, dat ging mis. De verdedigers wisten de aanval af te slaan. Toen, enkele dagen later, arriveerde er in de havenstad Jaffa, die door de kruisvaarders inmiddels was bezet, een vloot met voorraden. En daarvoor konden de kruisvaarders 2 belegeringstorens bouwen. En op 15 juli... lukte het de Franken om de stad binnen te dringen met die belegeringstorens. En toen vond er een gigantisch bloedbad plaats. Bijna iedereen die in de stad was, werd over de klink gejaagd. Er is een ooggetuige die verklaart dat de Frankische ridders letterlijk tot hun enkels door het bloed waden.
Ja, Hendrik, hier heb ik eigenlijk 2 vragen over. En het eerste is over de muziek die we weer hoorden, net zoals aan het begin van deze aflevering. Hoe komen we aan deze muziek en wat voor muziek is het?
Ja, die eerste was het Palestina-lied uit 1220 ongeveer, van Walter van de Vogelweide, een van de grote minnezanger-troubadours uit Duitsland. En dit was een van de weinige liederen van hem waarvan de muziek nog bewaard is gebleven. Dus het is vrij authentiek. En dat is een beetje een heel religieus lied. Je voelt ook de religieuze extase die mensen hebben, die hun hele leven over Christus en Jeruzalem hebben gehoord en daar dan werkelijk zijn. Er staat de eerste couplet eindigt bijvoorbeeld: ik ben gekomen op de plaats waar God in menselijke vorm liep. En het paar alinea's verder, coupletten verder, gaat er dan... heil aan de speer, het kruis en de doornen. Dat zijn dus de martelwerktuigen waar Christus mee leed. En wee voor jullie heidenen, want we zullen jullie straffen. Alsof zij dat gedaan hebben. Maar goed, dat is weer een ander verhaal natuurlijk.
En dat die muziek op schrift gesteld werd, is best bijzonder, toch? Dat we dat nog hebben.
Nee hoor, nee, er is van alles aan bekend. Het is alleen niet zo makkelijk te interpreteren, omdat het hele andere notatievormen zijn. En dat andere lied is eerder, dat is uit een van de dieptepunten van de kruistochten. Op 1150 ongeveer, dat is bij de tweede kruistocht, die jammerlijk mislukt is, maar dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar dan... is dit lied gecomponeerd in het Frans. En dat is echt een heel martiaal lied. Geweldige ridders, goede ridders. Het heil is nabij. God heeft jullie geroepen. Ik heb het hier in het Engels staan. Neem de wapens op tegen de Turken. En de heidenen die God gekwetst hebben. Dat is een beetje de...
De teneur.
Ja, de wake-up call die er dan is.
Maar je hebt het al, Bart had het over het einde van de 11e eeuw. 1095 dat die beslissing
werd
genomen.
Het, ja.
En je hebt nu al 2 andere jaartallen genoemd.
Ja.
Je hebt het over 1150 gehad en over 1220, als ik het goed heb. Dus dat die kruistochten, dat is... Ja, je kunt je, als je die naam hoort, denk ik aan 1 campagne bijna. Maar het is dus een hele serie geweest over meerdere eeuwen.
Je moet je eigenlijk... Het is 200 jaar heeft het geduurd. Eigenlijk van 1099, als Jeruzalem is ingenomen, tot het laatste moment is 1291. Dus dat is pak een beetje bijna op de kop of 200 jaar later. En al die tijd is er dus een koninkrijk Jeruzalem geweest. En je kan de periode eigenlijk indelen in 2 vakken. De eerste 100 jaar, tot ongeveer 1187, dan is het gewoon een koninkrijk, Jeruzalem als hoofdstad en die kuststeden allemaal verbanden ertussen. Steeds meer kastelen die allemaal van dat geld werden gebouwd, waarmee die handel werd belast natuurlijk. En dat is nog steeds heel indrukwekkende architectuur.
En ging het er echt zo bloedig aan toe als dat Bart beschreef?
Ja. Die eerste 100 jaar is de bloeitijd eigenlijk. Maar dan krijg je nog 100 jaar. En het is gebruikelijk om die als een neergang te zien. Omdat in 1187 wordt Jeruzalem veroverd door de moslimheersers uit de buurt. En dat is natuurlijk allemaal heel vreselijk. Maar in feite bleef het land gewoon bestaan. En ja, je hebt dus zeg maar 8, 9, misschien wel 10 generaties Franken gehad. En die daar al die tijd gewoond hebben. En zich ook als ingezetene voelde van dat gebied.
Dat vind ik wel een bijzondere gedachte om te bedenken dat 2 eeuwen lang dat koninkrijkje eigenlijk vanuit West-Europa daar gesticht is. Mensen zijn natuurlijk niet toevallig op het idee gekomen om naar Jeruzalem te gaan. En daar speelt de christelijke ideologie natuurlijk wel een grote rol.
Nou, dat is de grote vraag die voor mij ook nog open staat. In hoeverre die preek van Urbanus II, waar Bart het al over had, wat was natuurlijk een vonk in het kruidvat. Want hij houdt die reden en binnen 4 jaar is Jeruzalem veroverd. Dat is ongelooflijk. Dat is een van de vreemdste dingen die in de middeleeuwen gebeurt. Ook de aantallen mensen. Ook.
Want over wat voor aantallen hebben we het?
Nou, Bart had het over 100.000 of 100.000 soldaten. En daar blijven er dan uiteindelijk 10.000, 20.000 van over als ze eenmaal bij Jeruzalem gaan. Door verliezen, door mensen die weer terugkeren. Die denken, nou, het is wel goed geweest. Ik heb mijn portie gehad. Maar
voor middeleeuwse maatstaven zijn dat enorme aantallen, toch?
Ja, dat zijn behoorlijke aantallen. Ik denk dat er heel veel discussie is over de precieze aantallen. Maar die orde van grootte moet je bij die eerste kruistocht wel denken. Ik denk dat eerlijk gezegd het militaire gedeelte in de tienduizenden heeft gelopen. 40, 50 misschien. Het zijn ook groepen burgers. Het is ook heel moeilijk te tellen. Het is een beetje natte vinger. Maar dat is de orde van grootte, zeg maar. En die burgers, dat is ook heel interessant. Dat zegt ook wel iets over het religieuze activisme wat er ontstaat. Wij denken altijd dat de middeleeuwen altijd christelijk zijn geweest. En officieel is dat natuurlijk zo. Maar in de tijd van Karel de Grote en de middeleeuwen, die periode van de eerste helft van de middeleeuwen, ja, heb je gewoon een boerenbevolking die denkt, nou ja, oké, dan. Dan gaan we in plaats van Donar gaan we wel Christus vereren. Ik vat het heel simpel samen. Maar er is niet een heel diep christelijke organisatie. Of. En in de 11e eeuw verandert dat. Door 2 dingen, er ontstaat in de steden in Italië en ook in Vlaanderen en in alle, de handel komt langzaam op. Het is een opbloei, eigenlijk de bloei waar we nu nog steeds in zitten qua beschaving, die ontstaat eigenlijk in de middeleeuwen.
Dan moet ik denken aan Brugge, Gent, Venetië.
Ja, Duitse steden ook.
De Hanzesteden?
Ja, Hans is later, maar goed, het komt allemaal zo'n beetje op. Dan ontstaat er ook een soort, dat is vrij verrassend vind ik, een soort idee van zuiverheid. En dat richt zich, gek genoeg, vaak tegen de kerk in de steden. Omdat de kerk steekt dat aan en is daar het slachtoffer van. Dus er ontstaan enorme religieuze spanningen. Bijvoorbeeld tegen, er wordt bijvoorbeeld gedacht door mensen die dan eindelijk het geloof een beetje serieus gaan nemen. Ja, die sacramenten die we krijgen, dat moet onze ziel redden. Maar die worden gegeven door een priester die zelf zo corrupt is als wat. En wij spreken 3 vrouwen heeft en 17 kinderen. Dat vinden we raar. En de kerk heeft een dubbele boodschap. Het is eigenlijk bijna een soort burgeroorlog in de kerk. Tussen de oude hap, die zegt, jongens, kalm aan. Wij zijn gewoon een beetje om de orde te handhaven. En toch een religieus fanatisme. En de paus wordt daardoor aangeraakt. En die grijpt ook die kans om zijn macht uit te oefenen. Dan krijg je de ruzie met de keizer over de benoeming van de bisschoppen. Zitten we echt diep in die middeleeuwse geschiedenis.
En hoe komt dan dat besluit ineens in 1095? Ja. Hoe komt een paus tot dat idee? Was dat iets wat pausen deden? Om gebieden aan te wijzen waar dan christelijke strijders heen trokken?
Nou, er was wel bijvoorbeeld al een gewoonte om Normandische huurlingen die in Sicilië zaten te gebruiken voor strijd in het pauselijk gebied. Want de paus bestuurde ook een stuk grond in Centraal-Italië. Maar dat werd niet zo. Het was gewoon in zijn wereldlijke heerschappij deed hij dat. Maar het was ook de paus. Dus het was al wel de gewoonte om geweld te gebruiken. Maar de pretentie van de paus was heel groot. Die wilde dus ook, dit is midden in die strijd met de keizer, wie nou eigenlijk het belangrijkst was. De paus of de keizer. De paus kroonde de keizer. En er waren ook allerlei andere argumenten. En er is een directe aanleiding voor die oproep van de paus, die eigenlijk niks met Jeruzalem te maken heeft. En dat is dat de keizer van Byzantium in de jaren daarvoor een enorme opblazer heeft gehad. Precies door die Seljuk Turk.
En Byzantium, dat is het.
Constantinopel, dat is het Oost-Romeinse Rijk, wat altijd heel sterk was.
Het gebied rondom modern Turkije, Griekenland een beetje, die hoek.
Ja, dus tot in de Balkan. Ja. En dat was een best sterk rijk. Maar die had echt een afschuwelijke veldslag verloren. Ook door strategische fouten en geluk aan de Turkse zijde. Tegen zo'n groot Turks leger. Wat toen eigenlijk heel Anatolië veroverde. Dus er was een groot verlies aan gebieden. En er is altijd het idee van, nou, dan kan het Westen ons misschien helpen als er nood is. En die oproep is gedaan. Er waren wel vaker van dat soort oproepen. Er werd nooit naar geluisterd. Maar ik denk dat de paus toen dacht, ik kan twee dingen met elkaar verenigen. Ik kan mijn macht uitoefenen door zo'n oproep te doen. En er is één lijntje wat ik nog niet genoemd heb. Dat is dus die toename van christelijkheid. Die leidde tot die onrust in de steden. En dat grotere geloofsijver, dat had ook een bestuurlijke kant. Dat de bestuurders in de 11e eeuw en de ridders, dat waren eigenlijk gewoon krijgers, die zochten toch ook een christelijke legitimatie voor hun gebrek, of voor hun uitoefening van het geweld. Wat je hebt is de godsvrede, dat begint in de 10e eeuw al. Dat is,
wat is dat?
Ja, dat is een lokale afspraak. Bijvoorbeeld in het graafschap Champagne of ergens anders. Dat de kerkleiders met de lokale machthebbers, de graaf en allemaal dat soort lui, afspreken. Jongens, je gebruikt geen geweld tegen de bevolking. Eigenlijk een soort temmen van de krijgermentaliteit. En vaak in ruil krijgt ze dan de goedkeuring van de kerk. En je ziet dus langzaam een soort christelijk ideaal bij die machthebbers komen. En de paus denkt, ik kan dat gebruiken. En ik kan dat ook een richting geven.
Oké, ik snap dan dat de paus heeft natuurlijk zo zijn redenen om dat te doen. Die is ook onderdeel van een politiek systeem. Maar kun je het in de kern, juist omdat het naar buiten toe wel zo gepresenteerd wordt, wel een ideologische oorlog noemen?
Ja, maar het verdomd interessant, en ik hoop dat in dat hele complex van die 11e eeuw wat ik net geschetst heb duidelijk is. Het is een interne reden. Het is dus ook niet zo dat er werkelijk een bedreiging was van de moslims. Die historicus die ik net noemde, Christoph Tyerman, die legt daar ook enorm de nadruk op. Dat het eigenlijk een fantasie tegenstander is. En hij zegt in een bepaald interview, wat we op YouTube hebben gevonden, zegt hij daar ook iets over.
Well, the motives of crusaders obviously are mixed, as in any other sort of physical activity, any other war. The prime motivation was that masses of people were persuaded by the church that not only was Christendom under threat, but particularly the holy places of Jerusalem were occupied by the infidel. And this wasn't simply a territorial matter. It wasn't simply a matter of legalistic ownership or even a matter of geopolitics. It was a matter of identity. You as a Christian have an obligation to fight for your God. Your God says you must reclaim these lands that were given to you by Christ's blood.
Ja, het klinkt toch alsof dat een motivator was. En
ja, de prime motivation. Ja,
dus dat wel de argumenten waren waarmee je dus mensen tot actie kan overzetten. Want ja. Het is nogal wat. Dat ik bedoel, het is ver weg. Het is ongewis hoe het uit gaat pakken. Je vraagt mensen om mee te doen eigenlijk aan een ja, best wel gek project.
Ja, in ruil voor vergeving van de zonde.
Dat ook nog eens abstract
is. Dat was ook iets nieuws. Er wordt altijd bij gezegd, je moet wel oprecht berouw hebben. Maar dat wordt
niet gecontroleerd natuurlijk.
Nee, wordt niet gecontroleerd.
En is het dan, ik bedoel, er stond dus geen financieel gewin tegenover.
Nou, je moet niet vergeten dat die kruistochten, de grote kruistochten, die werden georganiseerd en vrij goed georganiseerd door leidende edelen. De eerste kruistocht was niet door koningen, maar door zeg maar het tweede niveau hertogen en belangrijke graven die ook veel geld hadden. En die liet zich dan overtuigen. En die gaven dus ook gewoon opdracht aan hun apparaat om dat te doen. En werden dus allerlei groepen edelen opgeroepen met hun retainers, hoe zeg je dat in Nederland, hun volgelingen. En die werden gewoon betaald. Het was ook een economische onderneming. En Tyerman die schrijft in zijn boek ook dat het is duidelijk dat die leidende edelen, die hadden op zijn minst een belangrijk godsdienstig motief. Maar ze hadden ook allerlei persoonlijke motieven. Sommigen die hoopten eigen land te vinden daar. Omdat ze, zoals Bohemond van de Sicilië, ja, die had eigenlijk geen erfgoed. Dus die dacht, nou,
dit is een kans.
Ja, het was ook de belangrijkste vechter eigenlijk van het stelletje. En die, die wordt dan ook hertog van Antiochië.
Oké, dus nu probeer ik me een kruistocht voor te stellen. En ik stel me toch een sliert mensen voor op weg naar het Midden-Oosten. Stel ik trek iemand uit de groep aan de zijkant. Met wat voor iemand heb ik dan waarschijnlijk van doen?
Ja, en slaat waarschijnlijk gelijk je hoofd eraf. Want het is enorm bedreigend geweest, die tocht. Dus ze staan allemaal totaal op scherp.
Ik gebruik een iets andere strategie. Ik ga meelopen en ik begin te praten tegen iemand die naast me loopt. En ik zeg, wie ben jij en wat doe je hier en waarom ben je hier? Is de kans groot dat ik dan naast een ja, toch een soort iemand van adel loopt die of was de meerderheid geen ridder en gewoon een
de meerderheid is, kijk, een ridder, ik geloof dat een normaal feodaal leger is 2000 man paard en dan 10.000 infanterie. Dus dat zijn gewoon voetsoldaten. Ik denk dat de kans groot is dat je iemand treft die zeg maar de taal van het lied van Walter van de Vogelweide. Ik ga naar het heilige land, ik ga mijn ziel redden. En het is ook een geweldig avontuur. En ik hoop dat ik het overleef.
Ja, het is toch een bijzondere onderneming. En ik wil het ook even van de andere kant bekijken. Van, ik snap nu een beetje waarom deze beweging op gang komt. En wat die mensen daar komen doen. Is er nog ook een goede reden in het Midden-Oosten zelf? En je hebt er al een beetje iets over gezegd. Dat Jeruzalem en de koninkrijks eromheen ook niet heel sterk stonden. Wat voor rijk treffen ze dan aan daar als ze eenmaal aankomen in het Midden-Oosten?
Nou ja, ze treffen geen rijk aan. Kijk, als het 100 jaar eerder was gebeurd, wat in theorie denkbaar was geweest. De constellatie in West-Europa met het christendom was niet zo groot toen. Dus ik denk het niet. Maar stel dat ze 100 jaar eerder waren aangekomen, dan hadden ze dan werd het Midden-Oosten beheerst door drie sterke staten. Het Byzantijnse Rijk, wat dan christelijk was, dat heel Turkije had, heel Anatolië. Je had het kalifaat wat in Bagdad zat en wat ook behoorlijk goed georganiseerd was. En wat dus zeg maar de rest van het Midden-Oosten, behalve Egypte. En daar zat toen een Sjiïtische, Fatamidische dynastie die ook weer een eigen kalif hadden. Dus dat was ook een beetje concurrentie, maar dat was stabiel. Weet je, er waren drie heel goed georganiseerde rijken. En die hadden korte metten gemaakt met zo'n leger van avonturiers.
En even in de moderne tijd klinkt kalifaat natuurlijk. Ik moet gelijk denken aan IS. En grijp
ik
IS
moet
dan
altijd gelijk denken aan Harun al-Rashid en 1001 Nacht.
En daarom zit jij daar en ik hier, denk ik. Maar als jij zegt het kalifaat, dan is dat dan het kalifaat waar IS op teruggreep, zeg maar? Van dat willen we terug? Is dit het?
Nou, de grap is dat het een vrij wereldelijk kalifaat was. Ik denk dat het IS wil terug naar de 7e eeuw, de vroege, heel dicht bij Mohammed.
Oké, dus als jij nu zegt van in Bagdad was het centrum van het kalifaat, dan was dat, moet ik gewoon denken, eigenlijk een staat.
Een keizerrijk eigenlijk, die orde van grootte is het. En een heel sophisticated, heel literair, geleerd hofcultuur.
En dat was 100 jaar voor de kruistocht.
Ja, en dus het jaar 1000, dan heb je dat. En dan, dat blijft natuurlijk een tijd zo, maar dan rond in die eerste helft van de 11e eeuw, dus tot en met 1050, heb je die invloed van die Seljuk Turken. En er zijn nog wat dingen. Bijvoorbeeld de Seljuks, die veroveren eigenlijk gewoon Bagdad. Die zetten de kalif niet af, maar die zetten er gewoon een sultan naast. Die dan, ja, dat. Overal heb je regionale gouverneurs die eigenlijk voor zichzelf beginnen. En dat zijn heel vaak Turken. En die luisteren officieel wel weer naar die sultan. Maar ik heb me erin verdiept. Het is een van de ingewikkeldste chaos dingen die ik heb gezien. Dus je hebt het verbrokkelt gewoon.
Het
enorm.
Systeem staat onder druk eigenlijk in het Midden-Oosten.
Het valt eigenlijk uit elkaar.
En dan zijn daar ineens de kruisvaarders.
Ja, die dus als handige jongens te midden van een maffiaoorlog een eigen wijk veroveren.
Ja, we kunnen even luisteren naar een stukje uit een BBC-documentaire. Wat er gebeurt als dan de kruisvaders eigenlijk die moslimwereld binnentreden.
With the aid of his troops, the Crusaders targeted Nicaea, an Islamic foothold in Western Asia Minor. After a month-long siege, the city was conquered. The Holy War had begun. But there was no immediate response to this audacious invasion, The Crusaders had, inadvertently, chosen the perfect moment to strike. The Muslim world was in a state of disarray, riven by religious and ethnic divisions.
Ja, dit was dus precies het goede moment. Maar als ik naar dit stukje luister... Maar ik heb ook eerder naar jou geluisterd, Hendrik. En het was dus niet zo dat de paus naar een soort wereldkaart keek met allemaal pionnen en zag, oh, de moslimwereld staat heel zwak. Nu kunnen we dit doen. Dit was eigenlijk, wat jij in het begin ook al zei, min of meer toeval. Dat...
Ja, nou, we weten natuurlijk niet wat paus Urbanus wist. We wisten dat hij een verzoek had van de keizer in Byzantium, dat hij hulp nodig had. En het is niet uit te sluiten, en Bart verwees er ook al naar, dat hij wel een kans zag. Maar als je naar de werkelijke voortgang kijkt van die eerste kruistocht weer, dan hebben ze onvoorstelbaar geluk gehad. Er zijn allerlei momenten aan te wijzen. Die eerste aanval op Nicea met hulp van de Byzantijnen, dat hebben ze veroverd voor de Byzantijnen, was zeg maar antwoord op die brief. En daarna zijn ze voor zichzelf verder gegaan, wel met steun van Constantinopel, omdat ze dacht, die keizer dacht, nou ja, als ik mijn vijanden een beetje dwars kan zitten,
ga maar
lekker verder. En het zou kunnen dat de paus wist dat ze wel een kans maakte, maar achteraf, ze hadden eigenlijk niet zoveel kans. Het is echt, ik wil het woord wonder niet gebruiken, maar om een voorbeeld te geven, halverwege hebben ze Antiochië veroverd. Maar dat was echt een dubbeltje op zijn kant. En dat was te danken aan het feit dat daar een beetje labbekakkige Turkse gouverneur, en de achtergrond ervan is ook weer helemaal die ingewikkelde Seljuk-politiek, die hield stand. Maar die Bohemond, die ik ook net noemde, die deed een aanval, heel met verraad, zo doe je dat bij verlegeringen. En die wist een toren te veroveren. En die gouverneur raakte in paniek en vertrekt. Terwijl het leger, ontzettingsleger, was in aantocht, was op een dag afstand.
Dus het leger dat de Turk had bevrijd?
Ja, dat de Turken te hulp kwam.
Van de belegering?
Ja, die in één klap die hele wanhopige kruisvaarderstroep die daar voor de stad lag op had geruimd. En dat binnen één dag draait het helemaal om.
Maar Nicea lukt, Antiochië lukt en zelfs Jeruzalem lukt.
Ja, en ook die veldslag onderweg, midden in Anatolië, die lukt ook.
En hoe kan dat? Ik bedoel, je bent een vreemd leger. Er is geen ervaring met dit soort grote campagnes.
Nee, maar ze werden natuurlijk steeds beter. Want ze kregen natuurlijk ook door wat de Turkse technieken waren. En het is ook niet zo dat een ridderleger stelletje... Ik bedoel, het was geen Monty Python natuurlijk. Hè? Het waren gewoon geoefende krijgers. Zo moet je het eigenlijk zien. We hebben nu heel lang over die eerste religieuze fontein van die eerste kruistocht gehad. Maar als ze er eenmaal zitten, gaan er heel veel weg. Er blijven er een paar duizend over die dat langzaam gaan opbouwen. Er komen weer mensen bij. De koning van Noorwegen die komt bijvoorbeeld in 1001 of 2 met een zootje schepen nog even helpen.
De koning van Noorwegen?
Ja.
Die vertrekt uit een fjord en die komt aan, die meert aan in Beirut bij wijze van
spreken. Ja, ik geloof dat hij 16 jaar was toen. En met volgens mij een paar duizend man en enorm veel schepen.
En dan zegt hij alsjeblieft.
Ja, en hij verdient er natuurlijk ook ontzettend veel aan. Want ja, er is heel veel rijkdom. Dus je kan ook een beetje plunderen hier en daar.
Dan krijg je met schatten en handelswaar mag je terugkomen.
En ook natuurlijk een jonge christelijke monarchie.
En is dat een probleem dat je ineens plop, heb je een christelijk Frankisch koninkrijkje in de moslimwereld?
Ja, dat is niet zo'n probleem, want ze kunnen goed vechten en ze zijn gewend om te vechten. En ze maken ook indruk op hun buren en die zijn verdeeld. Dat is het allerbelangrijkste. Damascus denkt, nou oké, hoe gaat dit? De Fatimiden, die nog steeds in Egypte zitten, maar verzwakt zijn, die denken, nou, die hebben het eerste wat ze doen, is een brief sturen, wil je ons niet komen helpen tegen Damascus? Dus die tegenstelling is helemaal niet zo groot. Het zijn gewoon rare huurlingen die daar komen. Nou, oké, we hebben de Seljuks gehad, nu hebben we die Franken.
We sturen ze een brief.
Het zal in ieder geval niet per e-mail zijn.
Je gaat je even voorstellen aan de nieuwe buren eigenlijk en kijken wat je eraan hebt.
Ja, en je hebt dus een uitproberen, kijken wat er te doen is. En op een gegeven moment heb je daar dus generaties Frankische heersers, want ze werden dus Franken genoemd en ze noemden zichzelf ook, die ook allerlei wetten hebben dat in die handelssteden Er zijn ook heel veel moslims, die handelen natuurlijk ook. En die mogen dan op best op de Koran zweren als er een rechtszaak is. Dat maakt allemaal niet uit, zoals er in zo'n rechtstekst staat. Het zijn allemaal mensen zoals de Franken ook zijn. Dus er is een soort gewoonheid die je zou vergeten als je alleen maar op die eerste kruistocht let. Die natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een onvoorstelbaar verhaal, een vreselijk bloedbad aan het eind. Maar verder is een soort normaliteit. Op een gegeven moment in rond 1170 is de koning van Jeruzalem, Amalrik, een van de betere koningen. Want ze hebben ook niet veel geluk gehad met de kwaliteit van hun koningen. Net als trouwens ook in West-Europa, waar je ook vreselijke koningen had. Die is bezig in Egypte met een heel ingewikkeld spel met de emir van Damascus, met verraad en hulp. En ja, met z'n drieën, met die grootvizier van Cairo, is een vreselijk ingewikkeld spel dat best had kunnen leiden dat hij de baas van Cairo was geworden.
Maar in dat hele spel tussen Damascus, Cairo en Jeruzalem delft het kruisvaardersrijk, het rijk van de Franken, daar eigenlijk toch het onderspit. We hebben aan Bart gevraagd om even uit te leggen hoe die enorme optater die het Rijk der Franken daar kreeg te beschrijven.
Het duurde tot het optreden van een drietal mannen, Zengi, zijn zoon Nuradin en diens opvolger Saladin, dat de kruisvaarders het echt moeilijk kregen. Deze drie slaagden erin om de moslims rondom het koninkrijk Jeruzalem te verenigen. En uiteindelijk slaagde Saladin erin om in 1187 Jeruzalem terug te veroveren. Nou, toen werd in Europa onmiddellijk de derde kruistocht uitgeroepen, zoals die heette. Die derde kruistocht, dat was de kruistocht met de meeste sterren aan boord, zullen we maar zeggen. Onder andere de Engelse koning Richard Leeuward en zijn Franse collega Philips II. Die hadden in Europa vreselijke ruzie, maar legden nu hun geschillen bij en trokken op naar het Heilige Land om Jeruzalem opnieuw te bevrijden. Nou, er werden een paar epische en legendarische veldslagen uitgevochten. En Richard Leeuward behaalde een aantal overwinningen op Saladin. Maar op het moment dat het erop aankwam en ze op het punt stonden eigenlijk om Jeruzalem te kunnen gaan belegeren, ontstond er ruzie tussen de kruisvaarders. En gooide iedereen in feite het bijltje erbij neer en trok terug naar Europa. Dus op die manier kwam de derde kruistocht ten einde zonder dat de inname van Jeruzalem, wat het doel was, bereikt was.
Ja, Hendrik, het klinkt alsof die grote cohesie die er in die eerste kruistochten was, dat houdt geen stand.
Nee, maar die is er nooit geweest. Het is heel interessant om bijvoorbeeld de beslissing van Richard Leeuward, die was echt de leider, zeker toen Philips II boos terugging na aangedane beledigingen. Hoe hij heeft besloten om een verdrag met Saladin te sluiten en niet de aanval op Jeruzalem te openen. Dat was eigenlijk omdat het Saladin was te sterk. Je kunt natuurlijk een wanhoopsaanval doen, in feite zoals de eerste kruistocht ook heeft gedaan. Maar dat zou het bezit van al die kuststeden met al die handel en al die welvaart in gevaar hebben gebracht. Dus je ziet dat de derde kruistocht, als je dat op een analytisch niveau bekijkt, is duidelijk dat het economisch belang van de lokale machthebbers, die natuurlijk een flinke vinger in de pap hadden, maar ook voor de Engelse koning, was het economische belang groter dan het religieuze belang. Dus je ziet eigenlijk dat ze, they went completely native, in een zekere zin, in de diepere beslissing die is genomen. En het is dus ook zo belangrijk was Jeruzalem eigenlijk niet. En Richard heeft ervoor gezorgd, en dat werd natuurlijk, was ook niet zo'n groot probleem, dat de pelgrims konden gewoon naar Jeruzalem. De christelijke pelgrims.
Dus dat heeft Richard nog wel bedongen van.
Ja, okay. Ja, dat werd wel. Hij kon wel eisen stellen. Het was niet zo dat het een. Ik denk dat Saladin blij was ook dat hij dat verdrag kon sluiten.
En is het dan zo dat Saladin vanaf dat moment de heerser is van Jeruzalem en hebben we dan een islamitisch rijk? Of is het dan?
Nou, dan is het onderdeel, want Jeruzalem is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk, economisch of strategisch. Strategisch een beetje, omdat het een beetje op die weg tussen Cairo en Damascus ligt. Je kan er ook wel omheen als het echt niet anders kan. Maar dan is dat gebied verenigd. Onder zijn zonen valt het dan weer een beetje uit elkaar. Maar Midden-Oosten politiek is vrij ingewikkeld. Dan valt het niet echt uit elkaar, maar ook weer wel. Omdat dan maken ze eindeloze ruzie onderling.
En zijn die andere badplaatsen die je eigenlijk noemde, zijn die dan nog wel Frankisch?
Ja, totaal ja. En er was ook helemaal geen enkel probleem. Tot het allerlaatste moment zijn dat bloeiende steden. Ook weer, want dan is het met een moslimheers, dan gaat die handel ook gewoon door natuurlijk.
Dus Jeruzalem viel wel, maar het was niet meteen het einde van het kruisvaardersrijk eigenlijk.
Nee, kijk, al die beelden die we hebben komen allemaal uit de 19e eeuw. Waarin eenheid, staat, nationale trots heel belangrijk is. Maar het was natuurlijk ook wel een beetje een kaf dat Jeruzalem niet meer beheerst werd.
Leeuwenhard had ook liever met een overwinning naar huis gegaan.
Ja, sowieso. En sowieso het Koninkrijk Jeruzalem zonder de hoofdstad. Zeg maar. Het is een beetje zoals wij Den Haag aan de Engelsen zouden hebben verkocht ooit.
Ja. Dat is toch een beetje ingewikkeld uit te leggen.
Ja. Maar in de praktijk maakt het niet zo. Het leven gaat dan gewoon door. En er worden weer nieuwe bondgenootschappen gesloten, gevechten.
En jij noemde het al eventjes. Jij verwees van die beelden van de kruistochten die we hebben. Dat zijn een beetje 19e eeuwse beelden. Want dat is ook wel, als ik denk aan het verhaal van de kruistochten, dan is het misschien ook wel die voortdurende herinterpretatie en nieuwe framing. En nieuwe politieke ladingen die kruistochten steeds krijgen. En we kunnen even luisteren naar een Amerikaanse medievist, Brandon McGuire. En McGuire beschrijft hoe zijn leermeester, Thomas Madden, in 2001 gebeld werd na de aanslagen op de Twin Towers door een journalist.
My mentor Thomas Madden always relates the story of how when the 9/11 attacks occurred, he was the only professional historian of the Crusades who worked in the United States. And so his phone rang off the hook. Journalists from the New York Times, the Washington Post, the New Yorker, CNN, they wanted him to talk about, okay, how did the Crusades lead to this? How did the Crusades lead to 9/11? And they were never satisfied with his answer, because his answer was that they don't at all. And then when he was, well, what did the Crusades have to do with 9/11? And he said, nothing. Can I get off the phone?
Als ik die vraag aan jou stel, Hendrik, wat heeft 9/11 te maken met de kruistochten?
Ja, niks. Mag ik de telefoon weer neerleggen?
Maar is dat...
Je kunt wel zeggen, en je hoort trouwens in het publiek dat dit allemaal medievisten zijn waar hij dat viel. Die barsten gelijk een lach uit over die vraag. Wat er natuurlijk wel aan de hand is dat... het beeld van de kruistochten is natuurlijk wel van invloed. Maar er zijn eigenlijk twee elementen in dat beeld. Het eerste is in de verlichting, in de westerse verlichting in Frankrijk. Kwam de kruist in de diepe haat tegen de middeleeuwen, of de weerzin tegen de middeleeuwen. Werd de kruistocht het symbool van rukzichtloos religieus fanatisme. Eigenlijk alles wat ik nu verteld heb is wel zeggen dat de aanleiding was wel religieus fanatisme. Dat kan je ook wel zeggen, want anders waren ze er nooit gekomen.
Maar verder heb jij die kruisvaarders die daar zaten volledig genormaliseerd.
Ja, dat is het wat er echt aan de hand is.
Als zijn de mensen die ook de lokale moren zich eigen maakten, ja. en zich daar eigenlijk prima wisten te handhaven.
Ja, ja.
En dat moslim en christen zijn eigenlijk... geen probleem was voor de dagelijkse en misschien zelfs op iets langere termijn in de omgang met elkaar.
Nee, en ook helemaal niet, ze werden ook niet door de moslims, behalve dan als er een of andere religieuze opleving was of zo. Dan waren die christenen natuurlijk, ja, we gaan die christenen, als een ideologie zochten om die christenen aan te vallen, was dat zo. Maar in de normale gang van zaken werden ze ook helemaal niet als buitenstaanders beschouwd. Want ze woonden er al 100 jaar, weet je. En in de verlichting is de kruistocht het symbool van totale katholieke waanzin. Ook bij de protestanten, die moeten helemaal niks van die kruistochten hebben. En dan in de 19e eeuw, bij de tijd van het imperialisme en uitbouw van kolonialen, dan wordt in Engeland en in Frankrijk en in Duitsland, wordt dat beeld eigenlijk weer opgeroepen van hey, we hebben wortels. In de middeleeuwen, toen deden ze dat ook.
Daar werd er een beetje op teruggegeven van het is niet zo gek dat wij naar andere plekken op de wereld gaan en onszelf daar tot heerser uitroepen. Want dat is iets wat al 1000 jaar geleden werd gedaan.
Ja, koningin Victoria was keizerin van India, de Engelse koningin. En Richard Lionheart die was bijna koning van Jeruzalem geworden. Weet je, we staan in een lange traditie.
En we hebben Bart ook gevraagd of er iets in zit in die vergelijking tussen kolonisatie en kruistochten. Of dat inderdaad een zinnig model is om te kijken naar wat er gebeurde in de 11e en 12e eeuw.
Ik denk niet dat je de kruistochten kan zien als een eerste vorm van kolonisatie. Want het was nooit de bedoeling om de landen te bezetten en vervolgens uit te buiten, zo je wil. Dat is zoals wij kolonisatie zien. Men wilde Jeruzalem echt veroveren vanuit een christelijk ideaal. Kijk, dat er uiteindelijk geld mee te verdienen viel met de handel die door de Levant liep. Daar waren de Franken snel genoeg achter. En van dat geld waren ze natuurlijk niet vies. Maar het was niet de bedoeling om het nabije Oosten te koloniseren. Of om iedereen daar bijvoorbeeld massaal te bekeren.
Ik denk dat jij het daarmee eens bent, Hendrik.
Ja, daar kan ik het echt volkomen mee eens zijn, ja.
En dan wil ik je toch nog iets
voor... Dat is wel jammer eigenlijk.
Ja, normaal als Bart en jij samen in één studio zitten, dan zijn er nogal wel wat...
Vinden we altijd wel iets.
Om het over oneens te zijn, maar hier schaar je achter. Het is een vergelijking waar je misschien wel iets van zal leren, maar of je echt hout snijdt, dat is maar de vraag.
We hebben net dat stukje gehoord, die muziek bij die slag om Nicea. Ik kan er eigenlijk niet eens meer tegen. Ik ben die sfeer van verheerlijking van geweld en van... een soort grootsheid, weet je. Ik denk altijd, daar gaan we weer met onze romantische 19e eeuwse idealen. Om dat allemaal maar uit te vergroten. En
is het medicijn dan om te doen wat we eigenlijk in deze aflevering hebben geprobeerd? Om de kruistochten te proberen te begrijpen in zijn tijd en in zijn context?
Ja. Ik vind dus dat die excursie van Amalric in Egypte, waarin die opereert... Als een koning te midden van andere koningen. Dat geeft zo'n ander beeld, vind ik. Dat maakt hem niet minder. Dat maakt die kruisvaarders niet een soort welzijnswerkers of zo. Of een soort mensenrechtenbeschermers van alle letteren. Dat waren het totaal niet. Het was echt gewoon krijgerdom in optima forma. Maar dat, ja, welkom in de middeleeuwen.
Ja, de late kruistochten lekker middeleeuws zijn. En besmet daar niet de moderne politiek mee, zou ik bijna willen zeggen. Oké, dankjewel Hendrik dat je ons uit de doeken wilde doen. Hoe de kruistochten in elkaar staken en hoe dat ging. Bart Vunnekotter ook bedankt voor je assistentie op afstand.
Ik mis hem wel eigenlijk.
Ja, ik mis hem ook. Maar we moeten toch op een of andere manier deze tijd doorkomen. En dat doen we op deze manier. Micha Melita, heel erg bedankt voor de productie van deze aflevering. Henk Ruigrok van der Werven, bedankt voor de techniek. Wij zijn er gewoon volgende week weer met een nieuwe aflevering. We gaan even bij elkaar zitten over hoe we dat weer logistiek gaan regelen.
Je zit ook heel ver van me af, valt mijn ezel.
Jij bent verder weg gaan zitten, viel mij op. En we hebben het bureau goed gedesinfecteerd voordat we hier begonnen.
Voorschriften van de regering. Anderhalve meter.
Anderhalve meter en goed je handen blijven wassen. Tot volgende week.